Wij waren gebleven in vers 26. Ja, overigens in vers 25 wordt gezegd dat, dat hij alle vijanden onder zijn voeten zal plaatsen of zal stellen of zal gelegd hebben. Dat zijn overigens aanhalingen uit de psalmen. Maar daar kom ik straks nog op, want het komt straks nog een keer naar voren in deze verse. Maar we waren dus bij vers 26, waar staat dat de laatste vijand die buiten werking wordt gesteld of die teniet gedaan wordt, dat de dood is. En dat zal dus zijn, nou, dat hoop ik toch al, dat ik dat heb laten zien, dat zal pas zijn na de periode die we beschreven vinden in het slot van Openbaring. Nou, ik heb er geen vragen over gehad, dus het zal duidelijk geweest zijn, denk ik dan. Of jullie moeten het nog even laten bezinken, dat kan ook. Maar dan hoor ik dat wel. Wat ik nu nog wil laten zien, is dat wat we vinden beschreven in dit vers, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Hè? Dat is dus de levendmaking van allen. Nou, het is niet zomaar iets wat Paulus alleen hier noemt, maar hij noemt dat nog een aantal keren in zijn brieven. Met name in de brief aan Timotheus, daar ga ik nu even naartoe, 1 Timotheus 6. Lees hem eerst weer even gewoon in de vertaling, 1 Timotheus 6 vers 13. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Ik heb heel vaak gedacht van als ik dit vers las, hè, Paulus zegt hier, ik geef opdracht aan jou. In het voor God of in het zicht van de God, degene levendmakende de of het alles. Dus hier gaat het over God die alles, het alles, maar in ieder geval alles of allen, levend maakt. En ik heb heel vaak gedacht van, waarom zegt hij hier dat nou als een soort van tussen neus en lippen door? Maar dit staat in de context van de Timotheusbrief natuurlijk, de eerste Timotheusbrief. En we zijn hier aanbeland in hoofdstuk 6, dus helemaal aan het einde van de eerste brief. En wat Paulus in deze brief doet, hij is heel, Paulus had een geweldige boodschap te vertellen. En dat doet hij ook aan Timotheus, dat God allen levend maakt, de redder is van alle mensen, kom er zo nog op. Maar hij had ook wel, als het ging over de toekomst van het christendom, van wat daarna zou komen, dan was Paulus niet zo positief. En Paulus wijst Timotheus er telkens op dat hij vast zou houden aan wat hem geleerd was door Paulus. En bijvoorbeeld in vers 3 van dit hoofdstuk, 1 Timotheus 6 vers 3, daar zegt Paulus ook, als iemand een andere leer leert, onder onderwijs. Als iemand een andere leer leert of een andere leer onderwijst die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid, zegt de Statenvertaling dan, is. Nou, die is opgeblazen en hij weet niets enzovoort. En Paulus wijst Timotheus erop dat hij zou staan op die woorden die Paulus hem overgeleverd heeft. He, en als iemand een andere leer onderwijst, ja, dan zou hij zich van afkeren. Dat zegt hij ook, wijk af van de zulke, zegt Paulus tegen Timotheus. He, hier staat de gezonde woorden. Nou, die term spreekt mij wel aan natuurlijk. Dat, Indien iemand een andere leer onderwijst die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus En ik zeg erbij, zoals Christus die aan Paulus overgeleverd had. En Paulus weer aan Timotheus zal doorgeven. En dat is leer of onderwijzing die is overeenkomstig of naar godzaligheid, zegt de Statenvertaling. Maar wat dat dan precies is, nee. Eerbiedigheid. Dit woord is opgebouwd uit twee woorden. Wel of goed. En vereren. Dus goede verering is het eigenlijk letterlijk. En de goede verering is, nou, is God als God erkennen en verheerlijken. Dat zijn dan weer woorden uit de Romeinen 1. En Timotheus zou daarin staan. Hè? En Paulus noemt dat ook de goede strijd van het geloof. Dat is in 6 vers 12. Zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Namelijk daarin blijven staan. Dat is, vers 12 is het vers dat vooraf gaat aan het vers dat ik zojuist las. Vers 13, waar staat, ik beveel u voor God die het alles levend maakt. Die alle ding levend maakt. Maar daar zou Timotheus in blijven staan. En die gezonde woorden, die gezonde leer, dat gezonde onderwijs, is namelijk de leer dat God de levende God is. En de levende God, die vinden we trouwens ook hier in hoofdstuk 6, die term, vers 17. Die term gebruikt Paulus ook een paar keer, de levende God. Maar God is de levende God, ja, natuurlijk omdat hij leeft, hè, omdat hij onvergankelijk is. Maar juist ook omdat hij degene is die alles levend maakt. Die allen levend maakt, of die het alles levend maakt, of hoe je het ook maar wilt zeggen. Maar in ieder geval de dood er niet zal doen en alles levend zal maken, of allen. Daarom is hij dus de levende God. En dat als Paulus dan zegt, ik beveel, ik geef opdracht aan jou, in het... Ja, dit woord, ik weet niet of ik op elk detail in moet gaan, maar het is ook geen wet die Paulus oplegt. Hè, van ik leg jou een wet op, je moet dit en dat. Maar Paulus zegt dat agelo, par agelo is dit woord, ik geef opdracht. Dat agelo kennen we nog van het woord engel. En het Griekse woord voor engel, dat hebben wij gewoon in het Nederlands vernederlandst en overgenomen. Maar dat betekent gewoon een boodschapper. En para is naast, dus ik sta naast jou en ik boodschap jou. Dat is het eigenlijk. Een opdracht geven, dat klinkt alweer misschien in onze Calvinistische oren wat meer dan als een wet opleggen. Maar Paulus geeft hem een boodschap. Of hij geeft een opdracht voor mij apart, maar laten we dan niet de bril van de wet opzetten. Maar ik geef opdracht aan jou, of ik geef jou de boodschap in het aangezicht of in het zicht van God die alles levend maakt. Hè? In verband daarmee zeg ik je van nou, logisch daaruit voortvloeiende zou zijn als je de levende God kent. Nou enzovoort en dan de volgende verse. Maar daar wijst hij zijn vriend en zijn geestelijk kind, want zo noemt hij hem. Daar wijst Paulus Timotheus op, als zijn leerling wellicht. Maar we vinden dit woord, dat wat dan vertaald is met ik beveel, vinden we een aantal keren in de Timotheusbrief, een keer of 5. En onder andere is hier, maar ook in 1 Timotheus 4. Daar wordt ook gesproken in 1 Timotheus 4 van de levende God. Nou, mensen die dit niet op het scherm kunnen lezen, die kunnen daar kijken.
Oh ja.
Paulus zegt tot in dit, hè, want hiertoe arbeiden wij. Hè. Arbeid is zwaar werk. Zwoegen wij. Nou, altijd inderdaad zwaar werk te leveren als we zo... De handelingen bijvoorbeeld doorlezen of andere schriftgedeeltes, dan noemt hij dat ook, wat hem allemaal is overkomen. Maar hij zegt, dat is hiertoe dat ik dit allemaal verdraag. Hierom. Hiertoe zwoegen wij en worden wij gesmaad? Want ja, vertel het maar eens. Je zou zeggen, daar worden de mensen heel blij van deze boodschap die Paulus noemt. Maar het is echt het is een struikelblok voor godsdienstige mensen. Het is men wordt er niet blij van. Maar Paulus zegt van toch zwoer ik hiertoe. En wij worden hiertoe gesmaad, omdat we hebben gehoopt op de levende God. En die God is een redder van alle mensen. Vooral van gelovigen. En wij gelovigen, wij mogen die boodschap nu al kennen. Maar eens zal elk mens die kennen. Eens zal elk mens inderdaad gered worden. Hij is de redder van alle mensen. Paulus zegt, die boodschap die droeg ik uit. Die draag ik uit. En dat schrijft hij hier aan Timotheus. En hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad. Ja, dus als je deze boodschap vertelt, dan weet je, als je dit leest, ook ongeveer wat je te wachten staat. Maar ik denk altijd, in onze tolerante maatschappij valt het wel weer mee. En ons zal niet gaan overkomen wat Paulus allemaal is overkomen. Maar wat smaad en mensen die je negeren zal wel je deel zijn als je deze boodschap naar voren brengt. Maar het is een werkelijk evangelie natuurlijk, dat God de redder is van alle mensen. En er zijn natuurlijk altijd mensen die het wel willen horen. Dus ik ben blij dat ooit iemand het mij verteld heeft. En als jullie die boodschap kennen, zou je er ongetwijfeld ook blij mee zijn. Ik bedoel, het is toch geen mooiere boodschap te bedenken dan dat de levende God de redder is van alle mensen. Het is genade. Hij redt ons, puur om niet. Zoals straks ook nog wel zien in de volgende schriftplaats. Waar Paulus dat echter inhamert, dat er totaal niks van de mens aan te pas komt. Maar hij is de levende God en hij geeft leven. En hij is dus de redder van alle mensen. Waar redt hij hen dan van? Van de dood. Ja. Door alle leven te maken redt hij alle van de dood. Want hij is de levende God. Ja, 2 Timotheus 1. Ik moet even een beetje voortmaken. Ik haak even aan in dit vers. Want dit sluit echt naadloos aan op wat hij zegt in 1 Timotheus 4 vers 10. Oh, wacht, ik vergeet nog iets. Even terug naar 1 Timotheus 4 vers 10, want ik vergeet vers 11. Want ik zei net, hij zegt een aantal keren, ik beveel u, voor God, die alles levend maakt, zoals in 1 Timotheus 6. Maar hier zegt hij, de levende God is de redder van alle mensen. Beveel en leer dit. Dus dit is de boodschap, onderwijs dit. Het leek me een goed moment om daar weer eens bij stil te staan deze ochtend. Ja. Ja, wie het maar horen wil. Ja, en er zijn er die het niet willen horen. Ja, oké. Nou ja, niks aan te doen. Maar er zijn er altijd die het wel willen horen. En daarom onderwijzen we deze dingen.
Ieder op zijn tijd.
Als je het weet, vertel het. Maar dan zegt hij in 2 Timotheus 1 vers 10. En dat sluit naadloos aan op wat hij, eerder zei. Ik zei ook, haak aan in vers 8. Ik lees het voor uit de vertaling. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer. Nog voor mij, die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Schaam je toch niet voor het getuigenis van onze Heer. Dat de levende God de redder is van alle mensen. Dat hij degene is die alles en allen levend maakt. Dat is geen boodschap om je voor te schamen. Kijk, dat mensen het niet willen horen, niet ons probleem. Het komt vanzelf. Want elke knie zal buigen en elke tong zal van harte belijden dat Jezus Christus Heer is. Dus we schamen ons niet voor dat getuigenis. We geven het door. En dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Schaam je niet voor dat getuigenis van onze Heer. Nog voor mijn die zijn gevangene ben. Is dat goed Nederlands? Nou, het staat wel in de Statenvertaling zo. Maar, nog schaam je ook niet voor mij die zijn gevangenis. Maar leidt verdrukking. Letterlijk staat er leidt kwaad. Staat er eigenlijk nog wat anders. Leidt samen kwaad. Dat sun, dat is samen. Let op hoe het staat. Leidt samen kwaad met het evangelie. Ik zei al, als je dat evangelie naar voren brengt, van de levende God is de redder van alle mensen en zal allen levend maken. En men wil niks van die boodschap horen, dat evangelie wordt over het algemeen ontkend, verguisd, wordt geweld aangedaan. Nou ja, dan zal dat, zegt Paulus hier ook, dan zal je dus, als je dat evangelie brengt, zal je kwaad lijden samen met dat evangelie. Leidt samen kwaad met het goede bericht. Paulus zegt, volgens mij is het in Filippenzen 1, misschien 2, dat weet ik niet, maar of het laatste verse van Filippenzen 1. Het is jullie uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem, ik weet niet hoe het precies staat, verdrukt te worden of kwaad te lijden. Dan zoek ik het even snel op ook, want... Het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het is genade, zegt Paulus. Kijk, wij, als we het evangelie brengen, nou, er zijn er gelukkig al een aantal die dat believen, hè, die geloven dat, en die nemen dat in blijdschap aan. Maar er zullen er ook, zijn die dat geweld aan doen, die dat verguizen, die dat ontkennen. En wij lijden daardoor verdrukking. Ik zet het tussen aanhalingstekens zo, want in onze maatschappij is de verdrukking die je te wachten staat meestal hooguit miskenning en wellicht een keertje wat woorden met iemand. Maar het is niet te vergelijken met wat Paulus en andere... andere bijbelschrijvers is overkomen. He, die hebben het met hun leven moeten bekopen. Maar wij zullen wat verdrukking lijden, maar dat gebeurt met het evangelie ook. Hè? Verdrukking is wegdrukken, onderdrukken. Dat gebeurt met het evangelie ook. Dat wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Wordt ondergedrukt. Nou, als je het dan weet, gooi het er dan uit, zou ik zeggen. He, dus, maar leidt kwaad samen met het goede bericht. Maar in of overeenkomstig kracht van God. He, daar is, dat is je, het goede bericht is Gods kracht tot redding voor ieder die gelooft. Dus als je in het goede bericht staat, sta je ook in Gods kracht. En daarom leidt kwaad samen met het goede bericht naar de kracht van God. Maar kijk wat er nu staat. Die ons zalig, ik lees het even voor hoe het in de Statenvertaling staat en dan gaan we kijken hoe het er letterlijk staat. Die ons zalig heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hele mond vol. In het Grieks heb je een werkwoordsvorm, dat heet een aorist. Hier staat alles beschreven in de Statenvertaling als een voltooid iets, voltooid feit. Maar het staat allemaal in de aorist. Hier zie je dat staan, de aor. Dat is de afkorting voor aorist. Dat betekent zonder horizon. Er wordt geen tijd bepaald, maar gewoon het feit op zich wordt gesteld. En dat wordt hier ook gezegd. Hij redt ons. Of moet ik zeggen, hij redt ons. Hij roept ons met een heilige roeping, hè, apart gezet. Niet naar onze werken, maar naar zijn voornemen. En nog eens, en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Hè? Nou, dit vers beschrijft dus echt wat genade is. Het is God die het geeft, het is God die redt, het is God die roept, Het is God, het zijn niet onze werken. Het is God die zich iets voorgenomen heeft en die iets doet, die een plan heeft. En het is genade en het is ons gegeven in Christus Jezus. He, dus het is ook niet afhankelijk van ons geloof, maar van het geloof van Jezus Christus. Hij is die weggegaan en wij delen in zijn zegeningen. Dus allemaal zijn werk. Ja, daar staat er nog, daar wijs ik dan ook maar weer op. Voor de tijden der eeuwen, zegt de Statenvertaling, heeft er iemand een NBG?
Ja.
Daar staat waarschijnlijk voor eeuwige tijden. 2 Timotheus 1 vers 9 is dat. Nee, dat staat volgens mij voor eeuwige tijden.
Ja, dat is er altijd bij
mij. Heb je dat eruit gescheurd?
Ja.
die voor jou gaat al een paar jaartjes mee, zo te zien.
Dus ja. Voor eeuwige tijden.
Ja, voor eeuwige, daar staat in de NBG staat voor eeuwige tijden. Nou, laat ik nu vroeger altijd geleerd hebben dat eeuwig juist zonder een tijdsbepaling iets is, zonder een tijdsbepaling, zonder begin en zonder einde. En hier zou dan staan voor eeuwige tijden. De Statenvertaling heeft dat proberen op te lossen door ervan te maken voor de tijden der eeuwen. Dat is eigenlijk ook, dat klopt op zich wel, maar dat is eigenlijk niet wat er precies staat. Er staat voor tijden Ionische. He, dus voordat die Ionen begonnen. God heeft een plan van Ionen, een plan van tijdperken waarin hij zijn, ik haal nog maar een keer dat woord aan, waarin hij de heilsgeschiedenis uitwerkt. En dat heeft een begin en een einde. En dat einde hadden we het net over in 1 Korinthe 15. Wanneer hij alles, allen levend zal maken. Wanneer hij de dood er niet zal doen. Maar er was dus ook een tijd voor die Ionen. En daarvoor was Gods plan al bepaald. Er staat ook ergens dat wij al uitverkoren waren in hem voor die Ionen. Vorige keer dit diagje laten zien, volgens mij had ik hem er nog bij. Ja, dat als we die Ionen bezien. Nou, ik heb toen ooit een keer uitgelegd dat zijn er volgens mij 5. In ieder geval zijn er Ionen die voor ons zijn geweest. We leven nu in de tegenwoordige boze Ion en er zijn toekomende Ionen. Maar er is dus een tijd, ik weet niet of je dat tijd kunt noemen, maar er was in ieder geval iets voor Ionische tijden, voor de tijden van de Ionen. En de Ionen zullen ook voleindigd worden. Allemaal dingen die je in de schrift terugvindt, maar die volkomen mistig zijn gemaakt en weggepoetst door de vertalers. Door van dat woord aion een eeuwigheid te maken. En dat ontneemt je ook meteen de hoop op de toekomst. En als je van een aion een eeuwigheid maakt, dan komt er aan Gods, aan de dood, komt er dus nooit een einde. Terwijl de schrift leert dat er wel een einde aan komt. Gods toorn komt er nooit een einde aan. Terwijl de schrift leert dat er wel een einde aan komt. De aionische straf is dan een altijd durende straf. Ja, dat ontneemt je dus het ligt op de schrift. Maar ja, daarvoor komen we ook bij elkaar om die bedekking en die mist weg te nemen. Om te kijken hoe staat het er nu wel. Maar dit is een van die schriftplaatsen die ons, waarbij we ons licht kunnen opsteken. Voor Ionische tijden. Voor eeuwige tijden voor mijn part. Maar dan moet je wel weten wat eeuwig is. Toen was Gods voornemen dus al bepaald. He, en dan staat er, we moeten verder. De tijd loopt gewoon door.
Ja.
Maar nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. En daar zijn de rest was inleiding. Maar die de dood heeft er niet gedaan. Ik lees het weer even zoals het hier staat. En het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Nu hoe het er precies staat, Ook hier weer die aorist. Openbaar gemaakt wordend, echter nu door het tevoorschijn komen of door de verschijning van onze redder. Zaligmaker is ook zo'n woord. Het is gewoon een redder. Openbaar gemaakt worden, echter nu door de verschijning van onze redder Jezus, Christus Jezus. Die de dood teniet doet. Of buiten werking stelt. Hier ook weer datzelfde woord. Wat we, ik zal eens klikken, maar dat kom je dus een aantal keren tegen. Waaronder hier in 2 Timotheus 1 vers 10. Maar je ziet hier dus dat het in 1 Korinthe 15, die versen die we zojuist hebben gelezen. Hè, daarna het einde, wanneer hij alle overheid en macht en alle krachten buiten werking zal stellen. En vers 26 over de laatste vijand die teniet gedaan wordt, buiten werking wordt gesteld. Nou, datzelfde woord vinden we hier in 2 Timotheus 1 vers 10. De dood wordt teniet gedaan. Christus Jezus brengt, doet de dood teniet. Hij stelt de dood buiten werking. En hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Wij zouden zeggen onvergankelijk leven, maar worden hier twee keer zelfstandig naamwoord gebruikt om daar ook nog eens de nadruk op te leggen. Leven en onvergankelijkheid. Precies zoals we dat hebben gezien in 1 Korinthe 15. Hè? De eersteling Christus die onvergankelijk leven heeft ontvangen. Elk schepsel, elk mens die in Adam is gestorven, zal daarin delen. Nou, hier staat het ook. Christus Jezus doet de dood teniet. Gewoon het feit wordt gesteld. En hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Ja, door het evangelie, door het goede bericht. Nou, dat is het goede bericht. En ik kan het niet nalaten om ook het volgende vers maar even mee te pakken. Want daar zegt Paulus dus, waartoe ik gesteld werd, of ben, een prediker en een apostel, een leraar der heidenen. He, hiertoe zegt hij, deze boodschap, dat Christus Jezus de dood er niet doet, leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Hij zegt, hiertoe ben ik gesteld. Een heraut, iemand die een boodschap proclameert, een bericht doorgeeft. Hiertoe werd ik geplaatst, gesteld als heraut en apostel, een afgevaardigde, een leraar van de natie. Paulus wist wel wat zijn missie was. Hè, waartoe was Paulus hier op aarde? Ja, dat zegt hij hier. Om de boodschap door te geven, het goede bericht dat Christus Jezus de dood teniet doet. Een leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Beveel en leer dit, zegt hij. De levende God is de redder van alle mensen. Nou, dat waren zo wat schriftplaatsen waarin we zien dat de dood teniet wordt gedaan. Hè? Net zoals dat in 1 Korinthe 15 wordt beschreven. We gaan nog even terug naar 1 Korinthe 15. De laatste vijand die teniet wordt gedaan of buiten werking wordt gesteld, dat is de dood. En de dood buiten werking stellen, dat is dus aan het licht leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. Zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheus 1. En dat is dus het evangelie. Wordt er een boodschap verkondigd waarin de dood niet buiten werking wordt gesteld, waarin de dood niet wordt teniet gedaan. Nou, dan is dat klinkt wat zwart-wit, maar dan is dat dus niet het evangelie. Ik bedoel, het kan wel, zijn wel andere goede berichten. Ik bedoel, verzin het maar. Nieuw huis gekocht. Hè? Nou, dat is een goed bericht. Maar het is niet het goede bericht. En een boodschap waarin de dood niet teniet wordt gedaan, niet buiten werking wordt gesteld, is niet het goede bericht zoals Paulus dat leerde onder de natie. Nou, vers 27 van 1 Korinthe 15. Daar staat: want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Ja, dat zijn dus, hier herhaalt Paulus wat woorden die hij in vers 25 ook noemde. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, maar wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Wat zegt Paulus hier nu precies? Hij zegt nou, hij, dat is Christus, heeft alle dingen worden aan Christus onderworpen, maar daarin wordt uitgezonderd, hè, degene die hem alle dingen onderworpen heeft. Hè, Christus, alle dingen worden aan hem onderworpen, maar daarboven staat God de Vader, want hij zou het koninkrijk aan zijn God en Vader overdragen, lazen we in vers 24. Nou, overigens is dit een, dat zei ik al eerder, dit zijn aanhalingen uit de psalmen. Ik heb hier psalm 8. Ja, dit is een andere vertaling. Overigens, in het Nederlands kennen wij die beleefdheidsvorm. Die kent het Hebreeuws en het Grieks niet. Wij zeggen altijd u, hè, als we over God spreken of over Christus. Hebreeuws en Grieks hebben dat niet. Vandaar dat hier ook staat: en jij doet hem heersen over de daden van jouw handen. Alles heb jij onder zijn voeten gesteld. Het zijn dus al zaken die we terugvinden, geprofeteerd vinden in de psalmen. Ja, en dit is psalm 8. Ik had ook naar psalm 110 kunnen gaan. Daar staat: de Heere heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik alle vijanden gesteld zal hebben onder uw voeten. Dat is psalm 110. Dit is psalm 8 en psalm 110. Psalm 110 en ik meen ook psalm 8. Ja, die worden heel vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Volgens mij is psalm 110 de schriftplaats uit het Oude Testament die het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. In ieder geval, anders staat die, anders is het één van de meeste. Maar volgens mij was het de meeste keren. En Paulus haalt het bijvoorbeeld ook aan in Hebreeën 2. Alle dingen, alles, onderwerp jij onder zijn voeten. Want in het alle dingen aan hem onderwerpen, laat hij niets aan hem niet onderworpen. Of dat niet onderworpen zou zijn, of niet onderworpen is. Nu, echter, zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, we zien dat nog niet. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2 ook. Wij mogen dat zien, onze ogen zijn daarvoor geopend. Maar het moment dat alle ogen geopend worden, elke knie zal buigen en alle tong dat zal beleiden, ja, dat laat nog op zich wachten. Maar wanneer we dus zien in 1 Korinthe 15, dat wordt gesproken in vers 27, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En wat hij ook al eerder aanhaalde in vers 25, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ja, dat zijn dus aanhalingen ook uit de psalmen. Laat ik dan dit er nog bij zeggen. Wie het vatten kan, die vatten het. Voor de fijnproeven, zeg maar. Maar bijvoorbeeld een schriftplaats, noteer hem en zoek hem thuis eens na, als Efeze 1, vers 22. Die schriftplaats die laat zien dat wij. Efeze 1, vers 22. Zullen we maar gaan opzoeken? Misschien zijn jullie allemaal fijn proeven, dus we kunnen het zo goed even doornemen. Ja, ik kom niet voor niks op een bijbelstudie, toch? Maar hier worden weer soortgelijke woorden genoemd. Ook weer een aanhaling uit, in ieder geval psalm 8. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hij onderschikt alle dingen onder zijn voeten. En hij geeft hem, dat is natuurlijk Christus, aan de gemeente, de Ecclesia, tot hoofd boven alles. Welke zijn lichaam is. He, dus die gemeente. Maar let op. Wat ik wil zeggen. Christus. Dat is een verborgenheid. Zegt Paulus. Dat zegt hij. Dat is een van zijn. Hoe noem je dat? Van zijn punten die hij maakt. In bijvoorbeeld deze Efezebrief. Hij zegt. Christus is de Messias. Maar dat is eigenlijk niet één persoon. Dat is een gezelschap. En er is een hoofd. Dat is Christus. Maar er is ook een lichaam. Dat hoort bij dat hoofd. Tezamen zijn zij dat lichaam. En hij zegt zelfs in het volgende vers. Dat het lichaam het hoofd completeert. Dus zonder hoofd is het lichaam niet compleet. Nou, dat is ook wel logisch als we die beeldspraak van hoofd en lichaam volgen. Maar hoofd en lichaam zijn één. En het al, het heelal, alles waarover we het nu al een klein anderhalf uur hebben. Alle machten, krachten, overheden die onder zijn voeten worden gesteld. Die zullen dus gesteld worden onder hoofd en lichaam. Namelijk onder de voeten. Hoofd, lichaam, voeten. En alles zal onder zijn voeten gesteld worden. Maar de verborgenheid die Paulus bekend maakt, is dat de Christus niet één persoon is, maar dat het een gezelschap is. Hoofd en lichaam en alles, het heelal, zal onder zijn voeten worden gesteld. Dus ook onder ons. Wij zullen daarin delen, in die positie. En dat zou je misschien niet zo gauw opvallen als je 1 Korinthe 15 leest. Maar wel als je ook de andere schriftplaatsen beziet waarin Paulus deze dingen noemt. Zoals Efeze 1 vers 22. Want daar zegt hij het, naar mijn inziens wel heel duidelijk. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft Christus als hoofd boven de Ecclesia. Die zijn lichaam is. Dus hoofd en lichaam zijn een eenheid en daaronder zal het heelal gesteld worden. En ik zeg weer terug naar 1 Korinthe 15. Daar kunnen we natuurlijk niet te lang bij stil blijven staan. Nou, we gaan lezen gewoon verder in vers 28. En wanneer hem, Christus, de Zoon, wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft, dat is namelijk God, opdat God zij alles in allen. Dus Christus zal heersen totdat, en dan zal een koninkrijk overdragen aan zijn Vader, en wanneer alles hem onderworpen is. Maar nu met in gedachte Efeze 1 erbij. Wanneer hem, hoofd, wanneer aan hem, aan hoofd en lichaam alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan die die hem alles onderworpen heeft. En dat is natuurlijk God, de Vader. Opdat God zij alles in allen. Ja, dus wanneer die laatste vijand er niet gedaan zal worden, dat zal dat moment zijn wanneer alles aan hem onderworpen is. En dan zal er geen dood meer zijn, dan zullen alle leven en onvergankelijkheid. Ja, en dan zal de Zoon zijn koninkrijk overdragen. En dan zal ook de Zoon zichzelf onderschikken aan zijn Vader, aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft, hè, opdat God zij alles in allen. Welke allen? Dat zijn echt nog steeds dezelfde allen als waarover het in vers 22 gaat. Hè, allen willen koffie. Tuurlijk. Nee, we kijken inderdaad naar de context. Hè, en als we zeggen allen willen koffie, nou, daar hebben we het over gehad. Flauw gewoon. Hè. Maar hier gaat het over allen die in Adam sterven, die zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En God zal zijn alles in allen. Want God doet de dood er niet door zijn zoon Christus Jezus. Hij zal de dood buiten werking stellen en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen voor elk schepsel, elk mens. Ja, dan zal God zijn alles in allen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik weet in ieder geval dat het heel mooi zal zijn.
Laten we ons verrassen.
Nee, als ik daar een pasklaar antwoord op zou hebben, dan zouden we nu moeten gaan lunchen en vanmiddag doorgaan, denk ik. Maar ja, hoe breng je zoiets zonder woorden? Als je het mij vraagt, zegt de schrift daar zelf ook niet heel veel over. Dus dit is een van de weinige zaken die erover gezegd worden. Alleen, kijk, wat ik wel naar voren heb willen brengen deze ochtend, is dat de dood zal worden teniet gedaan, dat allen zullen leven en dat de situatie zoals ze die beschreven vinden in Openbaring 1, 22, een stukje van 20, wat we daar beschreven vinden, is niet het einde. En Paulus ziet hier verder en die ziet naar een moment dat de dood zal teniet gedaan zijn, dat leven en onvergankelijkheid deel is van elk schepsel, van elk mens. En dat zal een moment zijn dat God zei alles in allen. Kijk, ik weet wel dat als ik het begin van de schrift lees, dat daar ooit was God. In het begin is God gaan scheppen, om het zo te zeggen. Hij maakte de hemel en de aarde, of hij schiep de hemel en de aarde. Maar daarvoor was er dus een tijd, maar nu spreken we natuurlijk over zulke machtige zaken die bijna niet te vatten zijn. Dat ooit, kijk, wij zijn zo gebonden aan tijd en aan het moment en aan wat we zien. Maar de schrift zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is natuurlijk ook maar even, ik bedoel, hier zou je natuurlijk ook weken over kunnen praten, over het ene zinnetje wat hier staat. Hoe deed hij dat dan? Wat deed hij dan? Maar ooit was er dus geen hemel en aarde. En was God alles in zichzelf. Hè? Hij zal straks zijn alles in allen. Maar hier lezen we van een moment dat er buiten God niets was. God was alles wat er was. Of alles in zichzelf. Nu ga ik snel verder, want als je er meer over gaat zeggen, ga je toch stotteren. Nu woont God in Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Op lichamelijke wijze. Wat staat erachter? Wie weet dat? Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Dus wij zijn in hem volmaakt. Dus God woont in zijn zoon. Ik zei al, dat is niet slechts. Nou, slechts. Dat is niet één persoon. Dat is een volk. Een ecclesia. Dat is een lichaam. Hoofd en lichaam. En daarin woont God. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus God was ooit alles in zichzelf. Nu is hij alles in de gemeente, in hoofd en lichaam, de ecclesia. En straks zal hij zijn alles in allen. Nou, hier wil ik het maar bij laten.